Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van StudioTechnoshow.nl, de podcastshow waarin we technieken, materialen en tips bespreken met ervaren vissers.
Een hele goede middag, Rick. Welkom bij onze nieuwe podcast. Rick Hagendoorn, ik zal je even voorstellen, werkzaam bij Albatros Hengelsport. Kan jij een kleine introductie geven over jezelf?
Ja, natuurlijk. Leuk dat ik uitgenodigd ben hier. Ja, ik vis eigenlijk al vanaf dat ik een hengel vast kan houden. Eigenlijk heel vreemd, niemand in mijn familie vist. Maar ooit een keer mijn vader me geprobeerd om mij een hengel in mijn handen te duwen. En ik ben er eigenlijk nooit meer mee gestopt.
Die heb je nooit meer losgelaten.
Die heb ik nooit meer losgelaten eigenlijk. Ik zit nu al een kleine 20 jaar denk ik in de hengelsport. Ik heb een tijdje bij een hengelsportzaak gewerkt. Ik heb 11 jaar mijn eigen zaak gehad. Daarna ben ik mij gestopt. Vond het ondernemerschap was niet helemaal voor mij weggelegd in het kader van dat het zoveel vrije tijd en veel vistijd in ging zitten. Ja. Dat vond ik, dat lag me niet zo helemaal. Toen een tijdje weer in een andere hengelsportzaak gewerkt. En nu sinds kort bij Albatros op de marketing en de productontwikkeling. Dus ja, dat is een hele nieuwe wereld voor me. Dus ook weer hartstikke leuk. Maar ondertussen al ruim 20 jaar in het vak. En ik leer elke dag nog, dus dat is leuk.
Ja. Inmiddels weet je er wel het nodige vanaf dus, begrijp ik?
Ik denk dat ik er wel het een en ander over kan vertellen, ja.
Ja, dat denk ik wel.
Elke dag kan ik nog leren, dus ik weet nooit alles gelukkig. Want dat zou niet leuk zijn, denk ik. En er zijn natuurlijk, elk jaar komen er weer ontzettend veel nieuwe dingen in de hengelsport bij. En het mooie is dat ik daar nu ook zelf deel van uitmaak, dat ik ook nieuwe dingen kan verzinnen voor de hengelsport. Dus ja... Leuk.
Je zit wel lekker op je plek nou daar.
Zeker weten, ja. Prachtig.
En wat zijn een beetje jouw visserijen?
Ja, ik ben eigenlijk heel allround. Heb wel een zwak voor specimen witvis. Dus de wat grovere soorten, grote winders, grote brasems, grote vorens, grote ruisvorens. Ja, vind ik grote giebels. Allemaal erg, erg mooi. Daarnaast vis ik ook heel veel op roofvis. Ik vis veel op snoekbaars van de kant af. Maar ook de laatste jaar ook wel steeds meer pelagisch bijvoorbeeld.
Kan je even uitleggen wat dat is?
Pelagisch vissen. Dan is eigenlijk... Ja, sommige mensen vinden het geen vissen misschien. Maar het is... je zoekt eigenlijk op je dieptemeter zoek je een grote snoekbaars of een snoek op. En dan probeer je hem eigenlijk live view op je dieptemeter een chat aan te bieden. En dan probeer je hem dus eigenlijk... Het is eigenlijk een beetje een soort computerspelletje geworden. Maar het lijkt veel te makkelijk. Het is ontzettend moeilijk. Het is een van de moeilijkste dingen die ik tot nu toe...
Echt waar?
Het is erg lastig als je bootcontrole en de controle om de vis te volgen. En we doen het over het algemeen in het donker. Op groot water. Daar komt best wel wat bij kijken even goed. En het is ontzettend spannend, want het is een beetje... Je kunt het een beetje vergelijken met een kat in een bolletje wolven. Wanneer pakt hij hem wel, wanneer pakt hij hem niet? En soms ben je meer dan 10 minuten zo'n vis aan het volgen. En dan gaat hij er nog niet op. Of juist komt dan in één keer de aanval. En ja, dat kan echt heel spannend zijn. Maar het is ook, vind ik ook mooi. Maar ook zeebaars vissen bijvoorbeeld. Vind het heel mooi om op het strand op zeebaars te vissen. Vind het heel, heel spannend om met kunsthaars of met topwaters te vissen. Ja, ik kan... Ja, er is zoveel leuks. Ja. Ik kan het eigenlijk niet allemaal niet doen in een vissersleven.
Nee, nee. Maar vandaag gaan we het hebben over witvissen.
Ja, ja.
Voornamelijk witvissen met de vaste stok, de vaste hengel.
Ja.
Iedereen is daar denk ik wel... Of nou ja, ik denk dat de meeste vissers zijn wel begonnen met het vissen met een vaste hengel. Dat is een beetje waar je als kind al gauw wat laagdrempelig is. Vaste hengel met een tuigje kost ook niet de wereld. Vaak ook, denk ik, meegenomen met vader of met de buurman of een ander familielid of vriend. Hè? Is dat bij jou ook zo begonnen? Ja, dat zei je.
Ja, met je mijn vader inderdaad. Ja. Maar met een vast hengeltje, ja. En ik denk dat het goed is als je laagdrempelig begint en sowieso de basis eigenlijk met een vaste hengel onder de knie hebt, zal je dat je altijd helpen in de rest van je carrière als visser om dingen beter en sneller te begrijpen. Dus ja, ik denk dat als je net begint met vissen, dat het een goede manier is om dat met een vaste hengel te doen. En dat, ja, het is denk ik leuk om goed te vertellen aan iedereen hoe je dat het beste in elkaar, hoe pak je dat aan, wat heb je nodig, tips en tricks erover te geven van hoe kan je nog net even dat extraatje eruit halen om wat meer vis te vangen. Kijk, van een hoop mensen die beginnen met vissen zonder enige kennis, zul je toch zien dat het vrij lang duurt voordat je een vis vangt. En dat is eigenlijk niet nodig als je een aantal basisregeltjes voldoet. En een aantal dingetjes, zoals pijlen, goed uitpijlen, zal ik later op terugkomen. Je hengeltje goed optuigen, dat je als je een vis hebt, dat het niet eigenlijk meteen kapot gaat. Ja, daar zijn gewoon een heleboel tips en tricks. En laten we daar langzamerhand over hebben. Laten we samen, ja, niet met beeld, maar met woorden een hengel optuigen en laten we gaan vissen.
Ja, beeldwoordige hengel. Nou, ik ben benieuwd. Vertel.
Ja, nou ja, wat het leukste is, denk ik, als je begint met vissen. Zeker kinderen kunnen in mijn ogen het beste toch met een 3 meter telescoophengeltje of zo beginnen. Of een 4 meter. En hoeft niet per se. Telescoop kan natuurlijk heel goed ook oversteek of insteek zijn. Nou zeg ik al allemaal termen die voor een beginner, dat die denkt van, nou, wat is dit nou? Het is eigenlijk een vaste hengel kun je in een paar soorten heb je erin. Een telescoophengel, dat is er eentje die je uit kan schuiven. Nou, dat is, ook mensen zullen die wel kennen. Maar je kunt ook, als je wat langere vaste hengel hebt, dan heb je ze ook, die zijn oversteek. Dat betekent dat de deeltjes van de hengel, dat je die aan de achterkant eruit haalt en dat je die over elkaar heen steekt. En je hebt ook vaste hengels, die zijn insteek. Dus dan steek je ze niet over elkaar heen, maar dan vallen ze in elkaar. Het grote voordeel van een oversteek is wel dat als je ietsjes beschadigd na een paar jaar gebruik, dat hij altijd vast blijft zitten, zeg maar. Als hij ietsjes slijt, dat het materiaal ietsjes dunner wordt, dan zal je met een oversteek er eigenlijk geen last van hebben. En met een insteek kan hij wat ruim gaan zitten, dus dan zou hij uit elkaar kunnen. Een telescoophengel is eigenlijk, dat lijkt het gemakkelijkst. En ik denk om mee te beginnen, als je korte lengtes vis, is dat ook heel gemakkelijk. Dat is een hengel die dus uit elkaar schuift. Dat is het enige makke daarin, is dat als je een wat langere hebt, dan moet je met die lengte vissen. Als je zegt van, nou, ik wil een deel minder, moet je eigenlijk je hele tuigje en zo eraf halen om hem aan de achterkant er helemaal doorheen eruit te krijgen. En met een insteek of een oversteekhengel kun je dus zeggen van, joh, ik heb er eentje van 6 of 7 meter. Ik kan er ook heel simpel op 3 of op 4 meter mee vissen. Dus dat is een beetje de overweging. Heb je een lange hengel nodig? Nee, niet altijd. Dan zit je op kleiner cultuurwater of polderwater en je staat bijvoorbeeld mooi aan het water met op een vlondertje of dergelijke, kun je prima met een 3 metertje vissen. Maar sta je bijvoorbeeld bij een steiler taluut en moet je wat verder van het water, of heb je misschien wat waterplanten voor de kant, ja, dan zul je toch wat langer moeten. En ga je, nou ja, dat is eigenlijk wel weer iets specialistischer. Maar dat zie je veel aan kanalen en dergelijke. En dan van een rivier, als je daarmee met een vaste hengel wil vissen, dan ga je naar wat meer lengte. Want dan moet je ook vaak nog in zo'n taluut met basalt zitten. Maar dat zou ik als beginner helemaal niet gaan doen. Maar dan heb je natuurlijk wat meer lengte nodig, omdat je wat verder uit de kant moet komen. Soms heb je ook een ondiepe oeverzone, moet je ook wat verder uit de kant. Maar laten we beginnen met de wat kortere lengtes. Ik denk voor kinderen om mee te beginnen 3 meter. Als volwassenen zou ik misschien 4 tot 5 meter nemen. Dan kun je wat meer. Maar je ziet met kinderen vaak dat het tot 4 meter goed te handelen is qua waar vissen en daarbuiten, ja, als het langer wordt, dan wordt dat snel moeilijk als je net mee begint. Dus laten we beginnen. En je hebt daar verschillende type hengeltjes in. Je hebt glashengeltjes en je hebt carbonhengeltjes. Nou, allebei prima te gebruiken, maar als beginner, ik zou misschien, glas is een beetje, is ietsje zwaarder, ietsje soepeler, maar daardoor iets vergevingsgezinder voor een beginner. Glasvezel is omdat het iets soepeler is, natuurlijk ook wel wat beter. Dan blijft je lijntje wat langer heel. En met een korte lengte is het ook niet zo heel zwaar. Je kunt, als je een 8 meter hengelglas zou hebben, dan zou die eigenlijk niet te tillen zijn. Dan moet je echt carbon hebben. Maar met 3 of 4 meter gaat prima met een glasvezelhengeltje. En dat is lekker goedkoop om als instapper voor een beginner. Ja.
En zit daar ook nog verschil tussen een oversteekhengel, insteekhengel en telescopische hengel qua gewicht?
Nou, dat in principe niet. Maar het materiaal maakt eigenlijk het gewicht. Een glasvezelhengeltje dan. Maar er zijn ook oversteekglasvezelhengeltjes. We hebben bijvoorbeeld bij ons in het pakket een wat betere serie zitten. Dat noemen ze dan e-glas. Een rare naam natuurlijk, maar dat klinkt natuurlijk heel modern. Maar dat is eigenlijk een glasvezel die wel de taaiheid van glasvezel heeft, maar toch een stukje strakker is. En dus niet het hele goedkope glasvezel, maar daar heb je ook weer gradaties in. Net zoals dat je in carbonhengels ook heel veel gradaties hebt. Dus ja, dat is ook... Maar begin gewoon met niet een te dure hengel. En ik zou het eerder als je er net mee begint, je geld in de dingetje erbij doen, steken. Want met het tuigje en dergelijke, daar vang je toch je vis mee.
Ja. Ja,
er kijkt natuurlijk geen vis naar de hengel. Het is wel, je zult zien dat als je wat meer gaat vissen en wat vaker gaat vissen, dat je eigenlijk zelf op een gegeven moment wil upgraden naar wat beters.
Ja, met die lengtes die je net noemde, hè, dan heb je ook nog geen afsteekrollen nodig bijvoorbeeld. Hè?
Nee, dat is allemaal bij langere hengels.
Ja.
Ja, als je dan in zo'n taluut zit, inderdaad, dat zie je bij de mensen die met de wedstrijden vissen ook vaak en zo. Dan zie je inderdaad dat ze een soort van verfrollers bij zich hebben die ze achter zich zetten. Ja. Maar dat komt natuurlijk ook omdat je als je een dure vaste hengel hebt, nou, die kunnen echt wel oplopen tot duizenden euro's in de wedstrijdvisserij. Want dan worden ze steeds strakker en lichter. Het is ongelooflijk wat ze kunnen maken. Maar dan wil je zo'n hengel natuurlijk ook, als je dat afsteekt, dus korter maakt. Want je kunt natuurlijk niet als je... Ze zijn er misschien wel 15 meter lang. Als je dat kun je natuurlijk niet onbeperkt naar achteren toe duwen om je vis binnen te halen. Nee. Dus dan heb je inderdaad verschillende steuntjes achter je staan met rollers. Dan kun je dat deel naar achteren steken. Kijkt natuurlijk wel uit. Je ziet natuurlijk wel eens dat ze langs een dijk zitten met een fietspad erachter. Je hoort ook wel eens dat iemand over een dure vaste hengel heen is gefietst.
Ja.
Met alle
verhalen die ik ken ook wel, mountainbikes, alles.
Ja. Dus het blijft altijd wel een ding. Maar dat is voor de beginner is dat niet, nog niet weggelegd. Maar als je er wat verder in gaat en je wil dat vaste stokvissen verder uitbouwen, dan moet je daar zeker aan.
Ja. Ja. Ja, het is niet de bedoeling dat je die hengel verticaal gaat zetten, hè?
Nee, daar gaat het wel kapot van, inderdaad. En dan zou je een heel lang tuigje moeten hebben met 15 meter.
Ja, nee, dat zeker. Maar ook met kortere lengtes is dat in de regel ook niet echt aan.
Nee, kijk, als je met een 3 meter hengeltje kun je natuurlijk... als je een klein vorentje hebt, kun je die de beste uittillen aan de lijn. Dat gaat prima. Maar als je natuurlijk een wat grotere voren of een mooiere brasem hebt, moet je inderdaad gewoon echt voorzichtig zijn. Je hebt geen molentje, er zit geen mogelijkheid tot lijn geven. Je hebt wel de mogelijkheid tot lijn geven in de wat hogere series. Kun je sommige hengels elastiek zetten. En dat zorgt eigenlijk voor een demping dat je voor je lijn. Dus dat elastiek dat zit verbonden met je lijn. Het zit eigenlijk verborgen in je hengel. En zodra je een vis haakt, dat je hem aantikt. Komt dat elastiek, als de belasting te hoog wordt, komt het elastiek uit je top. Dat is misschien wel voor een beginneling wat moeilijk om dat voor elkaar te krijgen. Wij hebben wel in het pakket meerdere series zitten waar het al in zit. Dus dat je het gewoon kant-en-klaar kunt kopen en dat er al zo'n buffer in zit. Ja, het kan niet met elke hengel, want je hebt een holle top nodig. En er zijn ook verschillende vaste stokken, daar zit een volglas of een volcarbon top in. Met een holle top moet je bij sommige hengels evengoed ook nog zagen. Dus dan moet je top verzagen en een busje erop zetten. Dat als je wat verder gevorderd bent, dan is dat prima te doen. Als je dat als beginner moet doen, dan kun je beter een hengel die erop, gewoon een set die erop aangepast is kopen. Dus dat, ja, dat is wel een optie. Maar inderdaad, het recht ophouden van een vaste hengel, dat is niet aan de orde. Het zou ervoor zorgen dat er veel te veel piekbelasting op de top komt te staan, waardoor die eigenlijk bijna altijd breekt. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus je moet altijd voorzichtig. Je tikt voorzichtig aan als je beet hebt. En vervolgens probeer je die vis rustig naar de kant toe te krijgen. Je merkt eigenlijk in de eerste 2 seconden al of je te maken hebt met wat groters of met wat kleins. Een klein vorentje kun je prima uit het water tillen en voorzichtig pakken met natte handen. Ik zou alles, als je twijfelt, altijd een landingsnet gebruiken. En dan is het makkelijkste met een parnetje. Zeker als je zo'n steil talud hebt. Ook een wat langere steel. Is eigenlijk ook net de onderkant van een vaste hengel. En daar een rond of een ovaal netje aan het uiteinde. En daar je vis in landen. En het makkelijkste is om er eentje met een rubberen coating te nemen. Dan is het niet slecht voor de vissen slijmlaag. Maar het is ook niet zo vervelend als je naar huis gaat. Je legt hem achter in de auto. Als je die even uitschudt en even laat drogen, is je met 5 minuten droog. Het scheelt een heleboel vieze vissen slijm in je auto. En qua geur is dat ook een stuk prettig.
Ja, dat is
een
grote voordeel.
Ja. In de schuur thuis natuurlijk. Of waar je hem ook neerlegt. Het is prettig als hij wat minder ruikt. En met de rubberen coat tegenwoordig is dat prima. Ja. Dus ja. Leuk.
Ja.
Dus.
En de we hadden het net even terug naar de hengel. Je had het net over die toppen.
Mm-hmm.
Volkenbond top. Een holle top. Of glasvezel. Mm-hmm. Ook een glasvezel hengels geloof ik met dan een carbon top.
Ja, je hebt ook. Glas is een materiaal dat is vrij traag en buigzaam. Maar het grote voordeel van glas is dat het ongelooflijk sterk is. Dus als je er even tegenaan tikt of zo, dan zal het niet zomaar sterk stuk zijn. Dat is met carbon soms wel anders. Want carbon, als je daar eigenlijk een kleine onderbreking in het carbon krijgt, dus als je het stoot of wat dan ook, dan kan een hengel echt al breken of een top. Je hebt glasvezeltoppen, dat zorgt ervoor dat die heel buigzaam is. Je hebt ook volcarbontoppen, die zijn ook wel buigzaam, maar wel een stuk lichter. Maar ook wel weer een stuk teerder. Maar die kunnen wel echt nog veel dunner vaak zijn. Dus dat is voor de fijnere visserij. Als je de wedstrijdvisserij hebt, kleinere vis of zo hebt met dunne lijnen, is dat wel heel mooi om natuurlijk heel fijn te eindigen met een topje. En de gewone wat stevigere carbontoppen, dat zijn eigenlijk gewoon de holle toppen. En dat heb je in de goedkopere series in glas dan, de holle glastoppen. En daar kun je dan weer goed elastiek in zitten natuurlijk in holle toppen, want dat heb je nodig voor een elastiek top.
Ja.
En bij de hengels die er dan al kant-en-klaar voor gemaakt zijn, dan zal je zien dat het net is of het laatste stukje eraf is van zo'n hengel. Maar dat is juist zo gemaakt en verstevigd aan het uiteinde dat het busje er goed op past. En dat je, ja, als je dat zelf gaat zagen met zo'n elastiek montage, heb je kans dat als je dat niet goed doet, dat er toch een kleine haarscheurtjes in komen waardoor het toch sneller stuk gaat of aan de binnenkant je elastiek kapot maakt.
Ja.
Dus dat is wel, Dus dan is het makkelijk om daarvoor te. Als je elastiek wil, kies gewoon een hengel die ervoor gemaakt is. Er zijn er genoeg op de markt.
Ja, ja.
Ja. Ja.
Dus, oké. Okay.
Ja. Dus ja, ik denk dat het. Ik denk dat we er gewoon eentje fictief op moeten tuigen. En wat je dan tegenkomt, dat is het makkelijkste, denk ik.
Nou, vertel.
Ja. Wat heb je eigenlijk nodig? We hebben dus het hengeltje hebben besproken, heb je nodig. We hebben een tuigje nodig. Je kunt dat zelf maken, je kunt het kant-en-klaar kopen. Een tuigje bestaat uit een nylonlijn, bestaat uit een dobbeltje, een haakje aan de onderkant. En tussen het dobbeltje en het haakje in de loodjes, knijploodjes. Het kunnen stijlloodjes zijn, het kunnen tegenwoordig loodvervangers zijn. Zijn er ook al in knijploodjes, in staafjes. Dus iets om te zorgen dat het dobbeltje goed gaat staan Dat het dobbertje niet te veel weerstand geeft voor een vis om onder te trekken. Maar ook het loodgewicht is ook nodig om, zeker als je wat dieper water vist, om je aas goed op diepte te krijgen. Want als het natuurlijk een klein beetje stromend water is en je vist met bijvoorbeeld een amade of zo, dan is dat heel lastig om dat 2 meter diep te krijgen. Dus je hebt echt wel iets nodig. Tuigje kies je eigenlijk wel. Je hebt heel veel soorten tuigjes. En het grootste, je kunt de verschillen zien in lijndiktes. Je kunt het in haakgroottes en je kunt het in het drijfvermogen van het dobbertje zien. De dobbertjes die op stilstaand water zijn, misschien 0,2, 0,3 gram, zou al eigenlijk al genoeg hebben om gewoon kleinere vis te vangen. Ga je naar kanalen, wat stromender water of zo, ga je toch al snel naar 1 gram, 1,5 gram. En soms zelfs, als je het nog zwaarder op de rivieren en zo, nog wel zwaarder. Op de rivieren heb je zelfs speciale dobbertjes die ervoor gemaakt zijn dat ze niet ondergaan als je hem in de stroming houdt. Maar dat zijn dingen die moet je als beginner niet willen doen. Ik zou adviseren om cultuurwateren, dus stadswateren en dergelijke, of in polderwateren of in ondiepere kanalen. Dat zijn de plekken om als beginner te gaan vissen. Haakgroottes zijn ook van belang. Het is ook, dus als beginnen moeilijker te bepalen misschien, maar een beetje laten afhangen van wat is er te vangen. Je kunt ervan uitgaan dat er in de meeste stadswateren en zo een redelijk witvisbestand zit. Tenzij er niet te veel aalscholvers aanwezig zijn.
Ja, onze grote vrienden.
Dat kan wel eens een probleem zijn op sommige wateren. Maar over het algemeen kun je ervan uitgaan dat er veel ruisvoren en blankvoren en wat koolblaadjes en dergelijke in zo'n water zwemmen. Is misschien om mee te beginnen, is een haakje 14 is denk ik het interessantst. Dan heb je niet een heel klein haakje, waardoor het moeilijk wordt om je aas er goed aan te krijgen als beginner. Maar klein genoeg om tenminste je target vis, je kleinere vorens en zo prima te kunnen vangen. Merk je dat er echt wel kleintjes zitten, zou je naar 16 of 18 kunnen gaan. Zitten er daarentegen, toch heb je wateren waar wat meer grotere vis zit. Nou, bijvoorbeeld die wateren waar die aalscholvers het meer actief zijn, zie je toch dat er bijvoorbeeld de giebels en de koolblaaien en dergelijke het wat beter doen. De wat hogere vissen, wat moeilijker te pakken voor een aalscholver. Dat die er wat meer zitten. Ga dan naar een haakje 12 toe of zo. Dat zou eigenlijk voor een grote brazer, maar ook is haakje 12 is echt groot zat hoor. Die kun je trouwens met een 16 ook nog prima vangen. Maar als je met wat op wat grotere vis vist, dan vis je vaak met wat grotere aas. Pas je haakje daar ook wat meer op aan. Hetzelfde is met je lijndikte. Als beginner zou ik misschien zelfs, als je zelf tuigjes maakt, zou je zelfs voor een lijndikte van 16 of zo kunnen gaan. En dat je een dun onderlijntje, dus dan dat je eigenlijk een dunner stukje bij de haak zet. Als je dan vast zit, of een karper haakt of wat dan ook, dan breekt alleen het laatste stukje af, waardoor je de rest nog hebt. Bijkomend het voordeel van dat je even iets dikker vist als hoofdlijn. Want een gevorderde visser zou zeggen 1600ste, dat is veel te dik om mee te vissen. Ik zie vaak dat als ik kinderen of beginners leer vissen, dat ze heel veel baat hebben bij wat dikkere hoofdlijn. Soms zelfs wel naar 1800ste ze zelf maken. En dan een onderlijntje 12 eronder zetten. Omdat het niet zo snel in de knoop gaat. De wat dikkere lijn.
Nee.
Dus dat kan. Als je het kant-en-klare tuigjes zijn heel vaak. De meeste tuigjes, daar is eigenlijk de meeste vraag naar, zijn meestal haak 14 en lijndikte ook 1400ste. En dat werkt eigenlijk door de bank genomen prima op de meeste wateren.
Ja.
Dus dan heb je je tuigje. Nu moet je dat tuigje natuurlijk ook nog eens aan je hengel maken. Ook heel belangrijk. Daar zijn verschillende attributen voor. Wat eigenlijk sinds jaar en dag eigenlijk het meest gebruikt is een toprubbertje in combinatie met een kikkerbuisje. Een kikkerbuisje is eigenlijk gewoon een plastic buisje met 2 messingringetjes erop gezet. Die schuif je over de bovenkant van je hengel heen totdat die eigenlijk vastloopt op je hengel. Niet heel hard aanduwen. Je hebt ze in verschillende maten, dus probeer altijd even welke er op jouw hengel past. Je kunt 5, 6, 7 millimeter kiezen. Er zijn verschillende diameters. Maar het gaat erom dat hij goed op je hengel klemt. En dat hij niet bijvoorbeeld net op de overgang van het eerste naar het tweede deel komt. Waardoor hij niet vast zit. Want het is belangrijk dat hij toch wel een klein beetje klemt. Vervolgens zit er eigenlijk bij een tuigje over het algemeen een lusje aan het uiteinde. Dus waar je, als je het tuigenklemmetje eraf haalt, begin je eigenlijk met een lusje. En dat lusje dat zet je achter een van die messing oogjes van de kikkerbuis. Dan wikkel je hem eigenlijk eerst, vaak zitten 5 of 6 meter op een tuigje, soms 7 meter. Wikkel je hem op de lengte dat je denkt nodig te hebben. Dus bij een 3 meter hengeltje, wat meestal handig is, als je met een 3 meter hengeltje vis op kleine visjes, dan zou ik zeggen, zet het tuigje ongeveer op een 2,50 meter, 2,60 meter lengte van het topje tot de haak. Als je dan opnieuw moet beazen en je houdt je hengel recht overeind, kun je eigenlijk precies op grijphoogte dat haakje pakken. Dat is handig. Als je dieper water hebt in een kanaal of zo, ja, dan moet je soms wel iets dieper. Maar dan sta je vaak ook weer iets hoger op een talud of op een kade, waardoor je er minder last van hebt. Ga je naar heel langere hengels, dan gaat dat niet meer op. Dan is het eigenlijk op een gegeven moment met dat afsteken wat we net zeiden, met zo'n roller of... op een gegeven moment doe je dat tot 3 deeltjes, soms 4 deeltjes. Dan is het lengte van het tuig een beetje bepalend voor het gedeelte tot waar je het afsteekt. Dus vervolgens heb je hem eigenlijk laat je hem iets langer als dat je nodig hebt. Want je moet het stukje naar je top ook mee rekenen natuurlijk met het opwikkelen. Dus zeg, als je een 3 meter hengeltje hebt, laat je vanaf het kikkerbuisje een ruime 3 meter over. Je kunt dit later altijd nog bijstellen. Nou ben ik eigenlijk nog wel vergeten dat je eerst de toprubbertje erop moest zetten voordat je hem opwikkelde. Dat is eigenlijk dom, hè? Daar komen ze hier. Dat zo'n fictieve hengel is eigenlijk helemaal niet handig, hè?
Dat is toch wel lastiger
dan je denkt, hè? We gaan nog heel even terug. Voordat we dat lusje erop zetten. Sommige tuigjes zit trouwens een toprubbertje al op en sommige niet. Maar ik zou wel voor kiezen of voor een goed toprubbertje te gaan. Waar hebben ze in verschillende maten. Dus ook van tevoren eventjes kijken. Hoe dik is je top? Welk toprubbertje heb ik nodig die er goed op past?
En assortimentboxen.
We hebben assortimentsboxjes ook. Ja. Maar als je weet welke je nodig hebt, we hebben ze ook los. Dus dat kan allebei. Ja. Wat we ook wel veel ervoor verkopen. Bijvoorbeeld, we hebben uit het, niet voor de vaste hengel, maar uit het zeepakket hebben we neoprene tube bijvoorbeeld, wat eigenlijk voor het zeevissen gemaakt is. Maar ongelooflijk goed werkt ook als toprubber voor de glashengeltjes. Voor de hele dunne carbontopjes, die hele dunne, dan werken die toprubbertjes eigenlijk niet zo goed. Maar dan vis je over het algemeen met een dunne lijn. Dan kun je prima met siliconen slang werken ook. We hebben van die buisjes met siliconen slang erin. Dat gaat heel goed. Ga je dat op een 14 of een 1600ste zetten, dan scheurt het vaak. Omdat het dan misschien even wat sneller te veel kracht op komt. Dan is dat toprubber een stuk sterker voor. Dus eigenlijk als beginner...
Zit je altijd goed.
Neem je die toprubbertjes, dan zit je eigenlijk altijd goed. Ja. Dus we beginnen weer overnieuw. We zetten eerst het toprubbertje er op het over het lusje heen, dus dat die richting je dobber gaat. En dan wikkelen we de lijn op lengte. En dan moet het toprubbertje op de top. Maar, dan komt eigenlijk een heel belangrijk stukje. Als je nu zo het toprubbertje op je top zet, dan is dat ga je creëren dat het een soort van pijl-en-boog effect geeft als je er kracht op zet. Want dat toprubbertje dat is een beetje stroef. Je trekt je lijn er doorheen en dan gaat je top eigenlijk helemaal krom staan. En je lijn tussen je toprubbertje en je kikkerbuisje komt er spanning te staan, waardoor je top in het midden piekbelasting krijgt en daarop breekt. Dus heel belangrijk, voordat je dat toprubbertje erop zet, eerst een keer of 10, 15, maar wat als je kikkerbuisje wat verder zit, om die top heen draaien en dan pas dat toprubbertje erop zetten. Je ziet ook heel veel hengeltjes die hebben een oogje. Oogje is op zich ook wel te gebruiken, maar een toprubbertje is wat beter, want het beschadigt je lijn minder snel en je kunt het wat makkelijker aftuigen en je lijn wat makkelijker verstellen. Als je dat oogje van zo'n hengeltje wilt gebruiken, wat je dan doet, dan haal je eerst je lusje door het oogje heen, zet hem achter je kikkerbuisje, wikkelt hem eerst op lengte en dan draai je je kikkerbuisje gewoon 10, 15 keer om je hengel heen. Ja, dan heb je eigenlijk hetzelfde. Maar als we dat pijl-en-boog-effect maar niet hebben, dat is belangrijk.
Maar zelfs met een oogje is het dus niet de bedoeling dat je het tuigje gewoon aan het oogje
vastknoopt. Nee. Dat is, het wordt wel af en toe gedaan. Het vervelende daarin is dat je dus niet kunt wisselen qua lengte van je tuigje. Die oogjes die aan op zijn hengeltje zitten, zitten ook vaak niet zo heel goed vast. We hebben wel speciale connectortjes, die worden verlijmd op de top. Dat kan soms wel. Dat kan met kinderen soms toch wel makkelijk zijn. Want die vinden zo'n kikkerbuisje soms vervelend. Als je toch weet, ik vis altijd achter mijn huis op het vlondertje. Ik ga nooit dieper. Dan is dat een goede oplossing. We hebben speciale connectortjes. Die kun je gewoon in een aantal maten. Die kun je verlijmen op de top. Die zitten dan over een ruime centimeter goed verlijmd. Ik zou dat met een 2-componenten lijm of zo doen. Dat die echt goed vast zit. Of met zo'n lijm die je een beetje kunt verhitten, wat in een lijmpistool zit, dat gaat er ook wel aardig voor. En van tevoren even goed ontvetten, misschien even een heel fijn schuurpapiertje eroverheen, dat hij goed vast zit, dat je er wel van op aan kan. En dan kun je hem door middel van een lusje eigenlijk rechtstreeks op de connector zetten. Nee. Het wordt wel gedaan, maar als je diepte wil wisselen, dan is het toch echt wel belangrijk om met een kikkerbuisje te werken. Je ziet, als je met elastiek wil vissen, dan heb je eigenlijk datzelfde probleem weer. Dat je van tevoren wel moet weten hoe diep je water is. Nou is dat voor de meeste wedstrijdvissers geen probleem. Die hebben vaak een hele scala aan tuigjes mee. Die kunnen zich overal op aanpassen. Maar weet wel, als je daar in het begin zelf mee vist, dat je dus ook wel moet weten van tevoren hoe diep is je stek. Want je kunt moeilijk aanpassen aan de diepte, want dan kun je dus gewoon overnieuw knopen.
Ja.
Dus dat is wel even zaak om te weten, dat je dan eigenlijk moeilijker kunt wisselen van diepte. Dus maar dat moet je even meepakken. Ja, dat is belangrijk. Dus maar met die kikkertjes, echt heel belangrijk dat die om je top heen gedraaid zit. Het is meestal wel het makkelijkste. Je kunt vervolgens best als je zegt van ik wil tijdens het vissen toch even iets langere opslag of zo, kun je hem wel afwikkelen. Maar het is meestal voor je lijn en zo beter om weer even het doprubbertje er heel even af. Even eraf te draaien. En dan vervolgens gewoon een paar slagen meer of minder weer op het kikkerbuisje. Dat werkt over het algemeen beter. Gaat het minder van in de knoop. Als dat je gaat proberen om het, als hij de 15 keer omheen gewikkeld zit, nog lekker bij te stellen. Want vaak zal je toch zien dat het dan een beetje eromheen draait of zo. En dat is niet handig. Dus haal hem er gewoon even af. Doe het gewoon een keer opnieuw. Die paar seconden van een vissersleven.
Ja.
het scheelt veel daarna. Ja. Nou, dan hebben we het hengeltje opgetuigd. Dan is het natuurlijk nog goed om te weten van waar moet ik vissen. Het is sowieso, het ligt er een beetje aan welk jaargetijde je zit. Je kunt ervan uitgaan dat er in de winter bijvoorbeeld, dat je toch de wat diepere plekjes van een water, zeker van de stadswater en zo moet hebben, dat die vis zich daar toch wat meer gaat groeperen. Als je in de zomer, waar de meeste mensen vissen, zwemt die vis vaak op veel hele andere plekken. Maar je ziet wel vaak dat plekjes waar misschien een beetje een versmallingje in het water zit, zeg een bruggetje of wat dan ook. Plekken waar waterplanten staan, want dan voelen ze zich veilig. Kunnen ze schuilen tegen de roofvissen en ook tegen bijvoorbeeld de vuurtaalschol of en dergelijke. Dat vaak bijvoorbeeld ruisvogels of zo, er zitten vaak veel ruisvogels in zo'n stadswater, zitten echt graag in de planten. Dus vis je een beetje tegen de rand van de planten op, soms tegen de lelies op of zo, dan voelen ze zich veilig, dan vang je er een stuk meer. Je kunt denken soms aan, soms heb je gemaaltjes en dergelijke, zijn vaak hele goede stekjes. Maar ga er als beginner altijd wel, zorg wel dat je op een plek staat waar je goed je ding kan doen. Dat je niet een te moeilijke plek uitkiest. Kijk, als je natuurlijk op een plek gaat staan waar 3 meter gele, van die gele plompen voor je vlonder staan, waar je overheen moet vissen en je haakt een wat grotere vis, krijg je hem er nooit uit. Dus dat is wel, ja, daar moet je wel echt mee voorzichtig mee zijn.
Ja.
Dus weet van tevoren, kun je een beetje gaan kijken van, joh, waar is het interessant voor die vis om te zwemmen? Zeker in de zomer zie je ook wel vaak aan de bewegingjes in het water, op het water, waar al vis aanwezig is. Als je een beetje weet wat het bestand is. Dus als je weet, een water heeft bijvoorbeeld veel blankvorens of een water heeft veel ruisvorens, kun je daar ook alweer een beetje op aanpassen. Dus veel ruisvorens gaan in de buurt van de planten vissen. Wat ook vervolgens belangrijk is, om je stekje waar je gaat vissen uit te peilen. En dan denk je, ja, hoe moet ik dat? Dat gaat erom dat je goed weet hoe diep het is. En als je al weet welke vis je gaat vissen, is dat ook handig. Je kunt het eigenlijk aan een vis al zien. Bijvoorbeeld een ruisvoren heeft een bovenstandige bek. Dat betekent dat zijn lippen eigenlijk een beetje omhoog wijzen. En dat wijst erop dat hij het meeste van zijn voedsel eigenlijk in de buurt van het oppervlakte pakt. Als je een blankvoren hebt, die heeft een eindstandige bek. Dus die zijn bek is eigenlijk ingesteld op tussen water en wind. Dus tussen de bodem en het oppervlak te azen. Die vind je over het algemeen net boven de bodem. En daar vang je meestal de meeste. En als je bijvoorbeeld koolblaai of brasem of karper bijvoorbeeld ook. Als je die bekijkt, die hebben een onderstandige bek. Dus dat betekent dat ze eigenlijk het meeste van hun voedsel van de bodem af eten. Dus als je veel kleine brasem en koolblaai op een water hebt. Ja, vis dan echt op de bodem. Zorg dat je haak ruim op de bodem ligt. Want dat is ook belangrijk. Dus dat is, als je het echt niet weet, kun je er maar op één manier achter komen natuurlijk. Is dingen proberen. Maar soms is ook een gesprek met de buurman die wil zitten vissen ook genoeg om erachter te komen wat voor vis er zit. Kun je met uitpeilen al een beetje rekening mee houden. Nou is het belangrijk om daardoor te weten hoe diep het water is. Kijk, net onder het oppervlak vissen zou ik niet zo vaak doen, tenzij er heel veel ruisvoren zit. We proberen eigenlijk altijd om wat meer kans te hebben wat met lokvoer te werken, met vaste hengelvissen. Dus als je met lokvoer vist, dat is eigenlijk een soort poeder in een zak. Daar kun je dat doe je een beetje van in een emmer. Doe je wat water bij en dat meng je goed, waardoor je er balletjes van kan maken. En onder water vallen die balletjes dan uit elkaar tot kleine vlokjes. Dat zinkt natuurlijk dat zinkt eigenlijk naar de bodem. Dus zeker ook met die blankvoren die eigenlijk wel tussen het oppervlak en de bodem in kan zitten. Zodra je gaat voeren, zal zich toch de meeste vis concentreren rond die bodem. Want daar ligt het eten. Je kunt soms naar het oppervlak lokken door je manier van voeren. Je kunt natuurlijk in één keer een aantal ballen voer erin gooien. En nou, dan weet je eigenlijk zeker dat de meeste vis op de bodem aan het azen zit. Als je er heel veel in gooit, dan wordt het eigenlijk knap voor die vis om jouw haast er nog tussenuit te halen. Dus voer niet meteen te veel, maar voer met kleine beetjes. Als je wil dat die vis eigenlijk net onder het oppervlak aast, wat ruisvorens graag doen, dan kies je eigenlijk hele kleine beetjes voer. Dus echt tussen je vingers een klein beetje voer. En dat duw je een beetje plat, dat het moment dat het op het wateroppervlak komt, dat het meteen uit elkaar valt. En dat ze dus eigenlijk gaan aasen op alles wat er naar beneden valt steeds.
En je jaagt het dan niet veel vis weg juist?
Nee, je zal zien dat het, als ze doorhebben dat het eten is wat steeds naar beneden komt, dat ze juist op elk plonsje reageren om er heel hard heen te zwemmen.
Ja.
Ja, en wat ik meestal doe is dan het afwisselen met het aas waarmee ik vis. Vaak is maden het makkelijkste aas, zeker voor een beginner het makkelijkste aas, want dat gaat er niet af. Kijk, brood en wormen gaat ook prima. Brood is qua vangkracht een ongelooflijk goed aas, alleen het ligt er heel snel af. Zeker met kinderen of als beginner is het nog wel eens lastig om daarmee dan te vissen.
Maakt het dan nog uit wat voor brood? Wit brood, bruin brood?
Ik heb nooit het idee gehad dat het ene brood beter ving dan het andere brood. Het is wel zo dat bruin brood, zeker als er te veel van die kleine dingetjes in zitten, zeg maar zeggen, een volkorenbrood of zo, ja. dan heb je kans dat het op je haakpunt blijft zitten en dan sla je mis.
Ja, ja.
En dat is, en ik denk zelf wel dat een wit brood vaak wat makkelijker blijft zitten en het is wat beter zichtbaar voor een vis. Dus ik denk dat witbrood wat beter kan vangen. Maar ik heb, zeker als je een beetje erbij voert, dan maakt het vaak niet eens zoveel uit wat er naar beneden komt.
En dan gebruik je het binnenste van
het
brood?
Het binnenste is het makkelijkste. Ja, het korstje dat is lastig. Het korstje zou je kunnen gebruiken om deeg van te maken. Dat gaat ook goed. Dat is ook een goed aas trouwens. Brood en deeg en zo is makkelijk als je natuurlijk geen maden hebt. Dat is sowieso handig.
Er zijn ook pasta's, hè?
Ja, je kunt pasta's. Ja, dat gaat ook heel goed. Dat is ook deeg, ja. Ja. Dus dat soort dingen, dat gaat wel heel goed. Ja. We hebben ook meerdere deegsoorten in het assortiment. Dus en in een kleine, in een deegspuitje is dat ook heel goed. Gaat dat heel goed. Ja. En anders, ja, maden zijn ook altijd goed. Die blijven goed zitten, dat is prettig. Maar tegenwoordig heb je bijvoorbeeld ook wel weer kunstmaden en zo. En dan denk je, nou, dat trapt geen vis in, maar
toch wel.
Best goed. Ja. En op blankvorens kan bijvoorbeeld hennep uit blik ook heel goed gaan. Zeker in de winter. Daar zijn ze helemaal gek van.
Mais.
Dat is, mais kan heel goed gaan, maar mais trekt wel heel snel grotere vis. En dat is als je met je 3 meter hengeltje staat zonder elastiek, is dat gevaarlijk.
Karper aanzet, dan
karper, grotere. Ja, dat trekt toch wel. Dan zie je toch dat daar veel grotere vis op afkomt. Dus zit je daar echt speciaal voor met elastiek in je top en zo, dan kan dat een heel goed aasje zijn. Maar kijk daarvoor uit. Heb je bijvoorbeeld veel baarsjes of zo, dan zijn wormen dan wel weer heel interessant.
Ja,
natuurlijk.
Ja.
Dat gaat ook heel goed.
Ja.
Dan kun je ook dan zou ik wel je tuigje iets op aanpassen met dat je wat groter haakje vist. Want dan die zijn erg gulzig. En dan anders krijg je de haakjes er bijna niet uit. En dan zie je dat, dat ze daar toch wel schade van hebben. En dat moeten we toch wel voorkomen natuurlijk. Je wil niet.
En even terugkomen op die tuigjes. Je had het net over de stekken, hè? En over bijvoorbeeld op gesprek met een gemaal. Daar heb je natuurlijk meer stroming.
Ja.
Belangrijk punt wat we volgens mij nog niet besproken hebben van die tuigjes, is de dobber.
Ja.
Want tuigjes zijn er in talloze.
Ja.
Nou ja, natuurlijk de diameter van de lijn. De haakmaat, met de dobber.
Ja, ik had net al een beetje van op stilstaand water en zo 0,2, 0,3 gram.
Ja, drijfgewicht.
Is het drijfvermogen.
Met de vorm van de dobber. Ja. Dat is ook nog heel belangrijk.
Ja, dat kan ook zeker. Kijk, als je op stilstaand water, dan zou ik voornamelijk voor een wat slanker pennetje gaan. Die makkelijk ondergaat. Die je heel secuur uit kan loden. Dat er net een puntje boven water staat. Als je inderdaad wat meer stroming hebt, dan werkt dat niet. Want dan gaat eigenlijk door de stroming je dobber continu onder. Dan ga je naar wat meer drijfvermogen. Wat boller dobbertje. Of zelfs een druppelvormig dobbertje inderdaad. Dat je gewoon wat minder last van die stroming heeft. Of met wind. Wat ook vaak zien is dat, zeker wat oudere vissers toch wat lastiger vinden om de dobbertje goed te zien. Ja, er zijn ook verschillende dobbertjes met gewoon wat groter stukje aan de bovenkant van je, dat je het gewoon goed ziet in een goede signaalkleur. Lood dat soort pennetje wel altijd wel goed uit. Wat soms ook een trucje kan zijn om een pennetje heel goed uit te of heel fijn te vissen, is er nog bijvoorbeeld een klein kokertje, een klein soort rietje bovenop te zetten. Dat heb ik ook wel eens gezien. Maar we hebben tegenwoordig geen rietjes meer, dus dat gaat niet meer. Nee. Dat was vroeger altijd een trucje om een limonaderietje op een dobber te zetten, zodat het drijfvermogen niet beïnvloed werd, maar dat je het wel beter kon zien.
Ja, ja, ja.
Maar dat is als je met een 3 meter hengel staat, dan kun je je dobber over het algemeen wel zien natuurlijk.
Dan moet je even langs op je zen, denk ik.
Ja. Ja, dat is beter inderdaad. Ja.
Hey, en dat uitloden?
Ja.
Voor de beginner, dat is?
Het peilen of het uitloden?
Nou, allebei?
Wat ik zou doen, dat is ook weer een groot verschil. Als je als je stroming hebt, dan kun je eigenlijk, dan moet je toch wat meer lood in de buurt van je aas hebben, want anders komt het niet op diepte. Dus dan zie je dat we vaak een soort bulkgewichtje of een paar loodhagels. Als we wat zwaarder vissen, noemen we het ook wel met olivette loodjes. Dat je een soort van, zeg een halve meter van je haak af, een soort van wat verzwaren, een flinke prop verzwaring hebt, om dat aas maar goed naar beneden te krijgen. Zodat het in de buurt van die bodem aangeboden kan worden, zonder dat het wegwappert onder water en dat je denkt dat je boven de bodem vist, maar dat het eigenlijk je aas op half water aanwezig is. Als je op heel stilstaand water werkt het juist vaak beter om de meeste loodzetting net onder je pen te zetten en maar een heel klein loodje, zeg een centimeter 20, 30 van je haak af, of misschien zelfs nog even verder, dat het heel erg natuurlijk naar beneden dwarrelt. Dat doe je vervolgens eigenlijk ook wel op wat dieper water, want je houdt dat laatste stuk van dat bulklood hou je even goed wel zo dat het goed naar beneden dwarrelt. Het is ook een trucje om met wat stroming om hem je een beetje tegen te houden in de stroming En af en toe heel even een klein beetje slack in je lijn te geven, dat hij heel eventjes een stukje weg wappert. Ik zie het veel met bijvoorbeeld vis op winders of zo, als ik met een vlokvis, een hele andere type visserij. Maar toch veel dat aas wat tegengehouden wordt in het water, wordt genegeerd door een vis. En dat heeft niks te maken met dat die vis slim is, maar dat is onnatuurlijk. Dat wordt vaak niet aangevallen. Het moet een beetje, het moet natuurlijk naar beneden vallen. Het trucje bijvoorbeeld bij die winders is vaak het... totdat het net aan in zijn blikveld komt, hou ik de lijn strak. En het moment dat hij het aas ziet, laat ik hem los. Nou kun je dat op dieper water met een vasthengeltje niet zien natuurlijk. Maar je merkt wel vaak dat als je hem heel even laat gaan, dat er meteen een aanbeet op volgt. Omdat die vis is actief en laat soms, als je iets echt strak laat hangen, laat het toch wel vaak laat het liggen dan. Dus ja, als het kan, zorg af en toe voor zo'n dwarrelmomentje erin. En je zal zien dat kan echt veel meer vis opleveren. Op stilstaand water heb je er eigenlijk geen last van hoor. Maar dan is het ook soms heel eventjes optillen van je pen, een centimeter of 20, en zo'n dwarrelmomentje creëren, kan ervoor zorgen dat een vis je aasje wat beter opmerkt. Als die vis goed aan het aas is en je geeft regelmatig zo'n balletje voer dat ze gaan reageren op wat er naar beneden dwarrelt, dan zal je zien als er een beetje vis op je stek aanwezig is, dat eigenlijk, het kan echt elke inzet kan je een vis hebben. Dat 100 vissen op een minnow is niet raar. Dat kan prima.
Ja, dan ben je leuk bezig.
Dan lijkt het op werken soms. Ja. Ja, maar nee, maar dat is... En dat zijn kleine dingetjes, maar... Wat ook een heel belangrijk dingetje is trouwens voor je aas... is zorg dat je je punt van je haak uit je aas hebt. Dat is een fabeltje en waar het vandaag... Ik heb het jaren geloofd vroeger als kind... dat je absoluut je haak niet mocht zien... want als die vis toch dat puntje zou zien... dan zou die er nooit in bijten. Nou, ondertussen weet ik dat het eigenlijk andersom is... dat als je het puntje er niet doorheen door je aas heen eruit komt... dat je eigenlijk zo vaak je aanbeten mist. Dat is echt, het is echt belangrijk en die vis die snapt dat helemaal niet. Als hij wist dat er een haak in zat, had hij het nooit gepakt natuurlijk. Ja.
Ja, dan zou je de haakstil ook wel herkennen.
Ja, maar dat is echt... Kijk, het is wel... probeer zo'n haakje ook wel een beetje aan te passen aan het aas waarmee je vist. Dat zeg, als je met een worm vist van zo'n baas, kan je hem wat groter kiezen. Maar vis je met kleine maden of zo, dan kies je hem weer. Kies je hem echt wel weer wat kleiner. Met brood kun je vaak wel weer even groter. Want dan kun je dan, dat is natuurlijk een beetje zacht. Kun je met een pluimpje of een vlokje kun je hem goed in verstoppen. Dan zie je vaak dat als je te kleine haken hebt, dat je juist weer aanbeten mist. Maiskorrel ook, wat grotere haak vaak beter. Ja. Dus je probeer het allemaal een beetje op elkaar aan te laten sluiten. Als je wat grotere vis, dan kun je wat grotere haak, kun je wat zwaardere lijn. Dan neem je die elastiek montage. Maar kleine vis, dan neem je dat fijne topje, dat zachte topje met een dunnere lijn. Dat topje zorgt er dan voor dat je lijn niet stuk gaat. Klein haakje, klein haas. Ja, dus zo kun je een beetje spelen met... Ja, als je op een gegeven moment weet wat er op een bepaald water... het meeste zwemt, kun je daarop inspelen. Ja.
Okay. Hey, en als je nou... je hebt alles klaar, je hebt in het water liggen... en je ziet dat je dobber beweegt. Je zit de tikjes aan. Hè?
Ja,
daar begint het meestal mee, hè? Die kringetjes ontstaan.
Ja, nou...
Wat doe je dan?
Dat is leuk. Het is niet helemaal... Het is natuurlijk... Je ziet vaak dat als je montage niet helemaal klopt met elkaar... dus als je bijvoorbeeld een wat grote vlok brood of zo hebt met kleine visjes... dan zie je die tikjes. Maar als je een goed uitgelood tuigje hebt... en het zit allemaal goed uitgebalanceerd op de vis waarop je vis... dan zal je zien dat eigenlijk het niet eens die tikjes zijn... maar vaak eigenlijk meteen een aanbeet is. Dus dan zie je een tikje op je pen en dan zie je hem vaak heel langzaam... of onder vaak zie je hem meer heel langzaam naar de zijkant weggaan. Of hij gaat langzaam onder. Dan sla je aan. Nou, dat klinkt heel heftig, maar aanslaan, dat klinkt alsof je vis achter je ligt. Dat moet je dus niet doen. Nee. Maar je geeft eigenlijk kort uit je pols geef je een tikje. Je moet wel even de haak zetten. Want als je hem echt gewoon optilt, dan zal je zien dat die vis eigenlijk... Je kan die vis hem gewoon uitspugen natuurlijk. Dus je geeft een tikje, zodat hij... even voorbij, voorbij het puntje van de haak in die visserbek gaat. Wacht niet te lang daarmee. Denk niet van, nou, ik laat hem nog maar even doorbijten of zo. Want ja, die visser die heeft eigenlijk vrij snel dat aas in zijn bek. Zie je dat je veel aanbeten mist, kun je beter wat kleiner haakje, wat kleiner aas gaan vissen. Maar over het algemeen kun je gewoon een tik geven. En vervolgens heb je eigenlijk meestal in de eerste seconde wel door, heb je met een grote vis te maken? Of is het de weerstand zo klein dat het een kleintje is? Als het een heel kleintje is, kun je hem natuurlijk best eruit tillen. Wel met natte handen pakken. Want als je met droge handen een vis beetpakt, dan is die slijmlaag van die vis, die krijgt eigenlijk echt een opdonder. Waardoor hij zwemt wel weg. Maar hij is eigenlijk onherstelbaar beschadigd. Dus dat wil je natuurlijk niet. Je wil, als je met natte handen pakt, dan blijft die slijmlaag intact. En dan blijft het visje goed. Als hij wat groter is, die vis, dan pak je je schepnetje, je landingsnetje. En schep niet naar zo'n vis, want je vist met een dun lijntje. Dus je moet eerst eigenlijk in gevecht. Als je een grote brasem hebt, dan duurt dat soms wel even. Dan kan het tot wel misschien wel een half minuut tot een minuut. Met een karpertje misschien nog wel wat langer. Duren voordat zo'n vis moe genoeg is. Dus probeer nooit een vis uit het water. Probeer nooit te dwingen dat het sneller gaat. Want dat verlies je eigenlijk altijd. Want je vist met dun materiaal. Dus vaak gaat dan breekt die bij je haakje af. Of je bent je hele tuigje kwijt. Zit die vis weer met een stuk snoer in zijn bek erachteraan. Dat wil je ook niet. Dat raken ze overigens als je een haakje verspeelt en er zit geen spanning meer op. Zijn ze dat heel snel kwijt, gelukkig. Maar probeer dat allemaal te voorkomen natuurlijk. Dus probeer rustig je hengel gewoon rustig omhoog te halen. En kijk goed naar de spanning op je lijn, de spanning op je hengel. Dat je niet overbelast. En gewoon rustig met de hengeltop richting de vis. Met een klein, dat je wat, niet helemaal strak richting de vis. Maar zeg op 2 uur ongeveer, de 2 uur stand op de klok. Dat je top wel mooi mee kan buigen. En dat hij die klappen van die vis een beetje kan pareren. En zodat je de rek in die top en de rek in je nylonlijn eigenlijk genoeg zijn voor zo'n vis om hem moe te krijgen. Vervolgens leg je halverwege dat drillen, zo heet dat, leg je net al in het water. Dat die vis niet ook nog, als hij voor de kant komt, dat je dat net eigenlijk nog voor hem in het water plonst. Want dan schrikt hij er vaak weer van. Maar zorg dat voordat die vis bij het oppervlak is, dat net al in het water is. En dan sleep je eigenlijk heel voorzichtig die vis in het oppervlak boven je net en dan haal je je net omhoog. Als je naar die vis gaat scheppen, ja, sommige mensen noemen het een schepnet, maar zeker vroeger bij de visclub werden ze altijd erg boos als ze de naam schepnet zei, want dat was een landingsnet. Nou, zo boos worden we er niet meer om, maar ze hadden wel gelijk. Het is, zo'n vis moet je echter zelf met de hengel boven slepen en hem dan rustig omhoog. En dan gaat er eigenlijk niks kapot, dat is de manier. Ja. Nou, vervolgens moet ze een haakje eruit natuurlijk. Dat is ook belangrijk. Het is heel vervelend als je een blankvorm zo hebt die hem toch even dieper in zijn bek hebt. En dat gebeurt wel, want het zijn kleine haakjes, kleine aas. Is niks aan de hand voor die vis eigenlijk. Maar je kan het niet met je vingers in natuurlijk, want dat past niet. Dus wat je het meest gebruikte is een hakensteker. Dat is eigenlijk een pennetje. Het kan van messing, kan van staal, kan van plastic zijn. En je hebt een heleboel verschillende in. Wij hebben er ook misschien wel 10 in het assortiment zitten. En dat is voor ieder wat wils. Ze werken eigenlijk bijna allemaal volgens hetzelfde principe. Er zit een gleufje in. Daar klik je mee. Daar zet je ermee op je lijn. Je gaat over je lijn heen richting je haakje, de bek van die vis in. Dan komt de haakbocht eigenlijk komt vast te zitten in dat laatste stukje van de hakensteker. En dan druk je eigenlijk even met je vinger erop, druk je hem heel voorzichtig uit zijn bek. En dan zit hij eigenlijk klem in je hakensteker. En dan haal je hem voorzichtig naar buiten. Dus dat is eigenlijk heel makkelijk. Bij wat grotere vissen, bijvoorbeeld karper of zo, kan een atterietangetje of zo ook nog heel goed werken. Dus we hebben ook kleine visgaatjes, bijvoorbeeld een wonderschaar of zo. Dat is handig, daar kun je loodjes mee opzetten. Je kunt er zo'n haakje mee uit een vissenbek halen. Je kunt je lijnen mee knippen en zo. Dat is ook altijd handige dingetjes voor een beginner. Maar zeker zo'n hakenstekertje, je hebt dat eigenlijk echt wel. Ja, want anders krijg je, zeker als beginner, je krijgt het echt niet uit.
Nee, net als een schepnet eigenlijk. Dat zijn dingen die mensen misschien snel vergeten. Ja. Als ze beginnen.
Landingsnet, hè?
Landingsnet. Ja, heel goed. Excuus. ja, dat hoort wel echt bij de basis.
Dat is wel echt belangrijk. Het enige wat ook... dat heb ik trouwens net niet verteld. Ik praat te veel, hè. Uitpeilen. Hè? Dat moest ik ook nog zeggen. Dat in die loodzetting wel, maar uitpeilen. Het eigenlijk zien hoe diep je stek is, is ook heel belangrijk. Je kunt voor blankvorens, en dat is toch de, denk ik, in de hoopwater de meest belaagde vissoort, zeker voor de beginner, vind je eigenlijk het beste een centimeter of 8 boven de bodem. Dat is een beetje de standaard waarmee ik begin. Dus ongeveer 8 centimeter van de grond af. Maar hoe weet je dat je haakje 8 centimeter van de grond af hangt? Nou, daar hebben we heel makkelijk pijlootjes voor. Nou, we zijn niet uitgevonden, maar er zijn hele makkelijke pijlootjes voor. Wij hebben twee soorten. Eentje met een kurkje. Daar zit een oogje aan de bovenkant en een kurkje aan de onderkant. Je pakt je haakje, je haalt hem door het oogje aan de bovenkant heen. Je rijgt hem een stukje je lijn op en dan prik je je haakje onder in het kurkje. Dan zit precies je haakbocht op de grond. Dus dan, als je hem dan in het water legt, kun je je dobber eigenlijk zo ver omhoog schuiven totdat net dat puntje van je dobber boven water. Dan heb je een staande haak, noemen ze dat. Dan zit precies je haakbocht op de grond. Nou, vervolgens zou je, wat je veel mensen doen, je kan een flesje Tipex of zo van viltstift meenemen. Dan kan je zo'n watervaste stift of een flesje Tipex, zou je kunnen markeren. Wat ook een goede manier is om een elastiekje of een plakbandje op je vaste hengel te zetten. Dus dan zet je bijvoorbeeld aan de onderkant een plakbandje, want dat is je vaste maat. Zet je een paar van die elastiekjes op je vaste hengel onderkant. En dan kun je eigenlijk heel makkelijk prikken je haakje in dat stukje tape op je hengel. En dan zet je het elastiekje op de diepte. Dus dan kan je elke keer weer, als je een andere diepte wil of je gaat naar een ander stekje, dan hoef je niet opnieuw te peilen.
Maar als je naar een andere stek gaat, dan is de diepte toch anders?
Ja, dan is de diepte anders, maar dan kun je er nog een tweede bandje op doen. Ja, precies, maar ik bedoel, als je dan later weer terug naar de eerste stek, dan hoef je niet weer te peilen.
Nee, precies.
Dan is je, wat je ook vaak ziet, is dat je bijvoorbeeld twee van die voerplekjes maakt als je aan het vissen bent. Dat je eentje even verder uit de kant en eentje dicht bij de kant maakt.
Ja, ja.
En dan kun je, als je die allebei een beetje onderhoudt, dan als je bijvoorbeeld een beetje verstoring opeens hebt. Dus het kan zijn dat je een brasem haakt of wat dan ook. Dat het eigenlijk een beetje de stek op zijn kop is. Dan kan je eigenlijk meteen op je tweede stekje alweer goed vis vangen.
Ja.
En dus dan zou je dat ook zo kunnen doen. Maar dan kun je vervolgens ook heel makkelijk zeggen van, nou, dit is precies staande haak. Je kunt vervolgens dan ook zeggen van, ik schuif mijn dobbeltje nu 8 centimeter naar beneden. Dan hangt die er natuurlijk 8 centimeter boven. Dan heb je de perfecte voor die blankvoren. En je kunt ook zeggen van, hey, op een gegeven moment, het lijkt wel of ik er wat minder vang. En ik heb twee keer achter elkaar dat mijn dobbertje niet gaat staan. En dan denk ik, waarom gaan mijn dobbertjes niet? Daar til ik hem op en dan heb ik er opeens een vis aan. Dat betekent dat je vissen eigenlijk op je voer reageren, dat ze meer omhoog komen. En dan ga je ook je dobbertje wat hoger afstellen. Dus dan zet je hem wat lager, waardoor je haakje wat meer boven de grond komt te hangen. Soms is het dan zomaar in één en dan heb je misschien even te lang gewacht met bijvoeren of zo. Dan stopt dat weer, gaan ze weer door op de bodem. Dan kun je heel makkelijk door dat elastiek op je hengel weer terug naar je oude instelling. Merk je soms ook dat je begint met kleinere vis, zoals blankvoren en ruisvoren, dat die wat hoger van de grond af zitten, dan vang je die eerst. Dan merk je soms zomaar de aanbeter een beetje afgaat. Dat is vaak, zit er dan een brasem of een wat grotere vis op je stek. Kan ook een karper zijn, dat kan vervelend zijn soms. Maar dan merk je soms, hé, de aanbeter gaat er een beetje af. Dan loont het vaak de moeite om hem juist wat dieper te zetten. Dat je bijvoorbeeld het laatste loodje van je tuig net op de bodem zet. En dat je dus eigenlijk een stuk op de bodem vist met je lijn en je haak. En dan ga je, dan vang je wat eerder zo'n vis, zo'n brasem of zo.
Ja.
Dus dat is ja, per vissoort een beetje verschillend. En dat is ook gewoon leuk om te proberen. En je zal zien dat je daar vrij snel door hebt. Hey, dan, als dit gebeurt, dan moet ik daar zo op reageren. Weet je. Maar dat is het leuke. Dat je leert natuurlijk elke dag, zeker in het begin, ontzettend veel bij. Ja. We hebben ook van die pilootjes met een knijppijlootje, dat is eigenlijk een soort van knijpertje van lood. We hebben ze trouwens ook loodvrij, dus hebben we ook, als je dat liever hebt. Maar die knijpertjes, die kun je heel makkelijk over je haakje heen zetten. Maar je zal zien dat je die eigenlijk heel snel kwijtraakt als je hem zo over een los haakje heen doet. Dat is eigenlijk ook niet de bedoeling. Het beste is om daar eerst even bijvoorbeeld een made of een maiskorrel of zo op je haak te zetten. En dan knijp je hem daar overheen. Dan valt hij er nooit af. Dat is eigenlijk het trucje, want om hem recht over je haakje heen te knijpen, ja, die haakjes zijn zo
geen
klein.
Geen alvast.
Nee, wat ook soms, wat ook goed gaat, is dus een is hem als je bijvoorbeeld op brasem of is om hem op dat eerste loodje te zetten. Dan weet je zeker dat precies dat eerste loodje op de grond ligt.
Ja.
En dat je ja, dus het is net een beetje wat je prettig vindt natuurlijk. Ja, welk pijlootje. Dat laat ik ieder voor zich bepalen. Dus ja, je ziet dat de knijppijlootjes vinden mensen altijd heel prettig. Alleen dan hoor je nog wel eens van, ja, maar ze vallen er zo af. Nou ja, dat komt omdat je eerst een beetje aas erop moet doen. En dan, als je hem daar overheen knijpt, dan heb je er geen last meer van. Dus, ja. Dus dat is het pijlen. En ja, zorg dat je dat echt doet. En ook als je een stukje, als je een stek hebt, dat je bijvoorbeeld zegt van, joh, ik heb een, ik zit achter mijn huis op de vlonden te vissen of zo. Wat veel gebeurt natuurlijk. En ik heb eigenlijk geen, voor het oog helemaal geen speciale stek. Wat vaak op zo'n water ook heel goed gaat, is pijl eerst eventjes die 5 tot 10 meter breed die je dan hebt, pijl dat eventjes helemaal uit. Soms heb je zomaar een kuiltje ergens in het midden zitten of zo, waar het net even een 20, 30 centimeter meer water staat. Is vaak een van de betere plekken. Omdat daar toch zo'n kuiltje blijft toch vaak wat meer in liggen. Qua als er wat zwevende deeltjes zijn wat ze op kunnen eten. Dat verzamelt zich in zo'n kuiltje. Dus dat is van nature een interessant plekje voor zo'n vis om te zitten. Dus, en je ziet bijvoorbeeld baasjes of zo, die zit ook graag in zo'n kuiltje. Weet je. Dus het loont ook wel de moeite om zo'n stek eens uit te peilen. Helemaal om te kijken, joh, zit er een beetje een ander stukje in als het monotome van. Want,
om de bodemstructuur in kaart te brengen.
Ja,
zeg maar.
Als je ziet vaak dat eigenlijk alles wat een onderbreking van het monotome is, van het normale is in een water, dat bijna altijd plekken zijn wat vis aantrekt. Soms de verkeerde vis, want het kan ook zijn dat er in zo'n kuiltje natuurlijk een snoek of een snoekbaas ligt. En dan zitten er geen visjes in de buurt. Nee. Dan durven ze het niet. Maar dat is ook soms als die aanbeten zomaar wegvallen. Ja, dan gebeurt het inderdaad ook wel eens dat er een snoek naast ligt. En dan kan een tweede plekje even verderop soms weer vis opleveren. En dan denk je, hoe kan dit nou? Want ik vang helemaal niks. Het ging zo goed en dan vang ik niks meer.
Nee,
vaak een snoek. Nou ja, het gebeurt ook nog wel eens dat je, als je een visje omhoog haalt, dat er een snoek hem eraf pikt. Dat gebeurt helaas ook wel eens.
Hoe snel ga jij verkassen?
Ik ga sowieso verkassen als ik niks vang. Je kunt er een beetje van uitgaan dat je, als er met een minuut of 20 echt nog niks gebeurd is, en je hebt toch af en toe een klein beetje voer erin, en je hebt het goed uitgepeild, dus als er met een minuut of 20 niks gebeurt, dan zit er in dat gedeelte van het water weinig vis. En ja, half uurtje maximaal, dan ga ik echt wel wat anders doen.
Ja.
En tenzij je tekenen ziet dat die vis er wel zit. En pardon, in die 20 minuten, een half uurtje, wel ook even belangrijk, je even de verschillende dieptes probeert. Want soms die vis wat hoger zit, soms die vis wat lager zit. En dat je ze even de tijd geeft om toch dat voer te vinden. Maar met een half uur geen vis, dan hebben ze de tijd gehad, hoor. Dan moet je echt even wat anders. En probeer dan ook, dan kan je er van, als je bijvoorbeeld op een plek staat waar bijvoorbeeld veel zuurstof tot zo'n stroompje of zo is of zo. In de winter is dat vaak helemaal niet zo'n goede stek, want dan moeten ze te veel zwemmen. Dan moet je vaak in een plekje wat rustiger water hebben. En in de zomer is dat. Maar kijk ook van, hey, wat voor een plekje heb ik? En kijk eens naar een plekje die er dan echt anders uitziet, weet je wel. Dus probeer eens, dus ga niet op zo'nzelfde plekje staan, want dan is het vaak dan die dag daar ook niet zo goed. Probeer het, probeer een beetje verschillende plekjes te proberen. Je gaat het vrij snel herkennen, hoor, waar je vis vangt. Het is per water zo verschillend. Kijk, ondertussen denk dat ik wel zoveel ervaring heb dat ik de meeste wateren wel kan zien, dat ik denk van, joh, daar moet ik zijn. Achter de... en vaak heel goed is je tegen een rietkraag waar meteen al wat water achter staat of zo. Is vaak, daar hebben ze wat beschutting, weet je wel. Dat soort plekjes ook vaak goed. Maar ja, probeer dat. Maar met een half uur dan moet je ze wel gevangen hebben.
Ja.
Ja. Het blijven voeren op een plek waar geen vis zit, dat heeft meestal niet zoveel nut. Als het een plek is waar die vis gewoon niet graag komt, wat best kan. Het is toch wel zo dat er in... denk dat 80% van de vis op 20% van het wateroppervlak zit. Zo moet je het een beetje zien. En tuurlijk komt er op elk stukje water komt er wel af en toe een vis. Maar je ziet toch dat er plekken zijn waar de vis zich toch echt wel graag ophoudt, waar ze zich ophopen. Ja, dat is belangrijk dat je op zoek gaat naar zo'n plek. Ja.
Nou, helemaal super. Waar had je nog meer dingen die de beginnende witvisser erg moet weten? Of heb jij zo alles wel een beetje gehad, denk je?
Ja,
gouden tips.
Ik heb een hoop gehad, denk ik. Ik heb misschien wel wat handige dingetjes nog wat interessant is. En bijvoorbeeld als je kijkt naar als je die maden hebt of zo. Wij hebben wat ik altijd zie, wat mensen heel handig vinden, zijn klikdoosjes voor maden. Die hebben wij in het assortiment. Dat zijn doosjes waar je eigenlijk de midden van je deksel indrukt. En dan kun je zo je dekseltje open doen. Heel handig voor kinderen ook. We hebben ook grotere madendozen waar alleen de bovenste ring af kan. Dan kun je hem open laten staan in het gras of zo zonder dat ze eruit kunnen kruipen. Dat soort dingetjes zijn handig. Ja, voor de rest, het is handig om zeker in het begin om je spulletjes een beetje goed bij elkaar te kunnen houden natuurlijk. Toch iets van een viskoffertje of zo. Ja, en misschien we hebben de bekende gele en blauwe viskoffertjes bij Albert Roos. Nou, die heeft iedereen denk ik in zijn leven wel eens gezien die raakvlak met vissen. Maar we hebben daarnaast ook Tackle Master koffers. Dat zijn nog even... een uitgebreidere versie van, een wat stevigere versie zelfs nog. Nou zijn die anderen ook erg stevig. Maar wat ook heel handig is bijvoorbeeld om je kleine dingetjes, kleine haakjes en zo, om dat in een kleine organizer te doen. Die kun je vervolgens gewoon in je koffertje leggen ook. Maar dat zijn kleine hakenbakjes of zo, waar ze echt niet uit kunnen. Dus waar elk vakje afzonderlijk open kan, dat als je het uit je handen laat vallen in het gras, en wat niet ondringbaar is met kinderen of als beginner, dan is dat...
meteen alles.
Als je een nieuw haakje we hebben, als je nieuwe haakjes erop wil zetten, als je bijvoorbeeld als je van je tuigje af is, we hebben makkelijke haakjes met een oogje voor de beginner, toch wel wat makkelijker monteert. Waar je ook aan zou kunnen denken is een haak aanzetten, dat je een haakje met een bladje kun je daar makkelijk mee erop zetten. Dus dat zijn allemaal van die kleine hulpmiddeltjes, die zijn handig.
Ja.
Nou, we hebben tangjes, we hebben ook alles om tuigjes zelf te maken. Dus, en dan kun je wat makkelijker met een dunnere onderlijntje erop vissen, weet je wel. We hebben ook kant-en-klare onderlijntjes. Ja, we hebben, je kunt het, eigenlijk hebben we alles. Alles wat je kan verzinnen.
Het begint met de hengel en een landingsnet.
Ja.
En hakenstekertje. En voor je het weet lig je hele zolder voor. Hè?
Ja, redden ik het maar te lang de zolder.
Laten we het daar maar niet over hebben. Hè? Ja.
Dan zou ik geen probleem hebben met mijn vrouw en mijn thuis. Nee, als ik het alleen maar de zolder zou redden. Nee, hoor, het valt om mij.
Hey, Rick, ik wil jou heel erg bedanken.
Ja,
bedankt
graag
voor alle
dan.
Informatie. Ik denk dat het super waardevol is wat je allemaal verteld hebt voor de beginnende visser. En zelfs misschien wel voor de wat... visser die nog niet zoveel, die toch niet met een vaste hengel begonnen is. En
leuk.
Denkt, klinkt toch best leuk om eens een keer te doen.
Ja, nou, hartstikke leuk om te doen zo. Ja, ik hoop dat iedereen er wat aan heeft.
Kom je gauw weer een keer terug?
Ik kom gauw weer een keer terug, ja.
Mooi.
Ik heb nog veel meer te vertellen.
Oh jee.
Geen probleem.
Nou, dan spreek ik jou volgende keer verder.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van StudioTackleShop.nl. Vergeet je niet te abonneren op ons, zodat je ook de komende podcast niet mist. TackleShop.nl, de webwinkel met verstand van vissen.